No, let's go.
It is important to have fresh water.
Ja, we zijn hier op de rioolwaterzuiveringsinstallatie in Varsseveld. Ik ben Philippe Schijns, projectleider van het net afgeronde project De Nieuwbouw van de Zuivering Varsseveld.
En mijn naam is Hans Bij, ik ben persvoorlichter.
Hoe zou je het omschrijven hier? Ja, als de mooiste zuivering van de wereld, hè?
Ik ben Louis van der Kallen. Ik ben actief, in bestuurlijk althans, in vier waterschappen. Zeeuwse Eilanden, Brabantse Delta, Rivierenland en Rijn en IJssel.
Mijn naam is Nico Maat. Ik ben projectleider baggerwerken van waterschap Rivierenland. We zijn hier in Giessenburg, een plaatsje gelegen in de Albasse Waard. En we zitten hier met een baggerproject in de Giessen, waar we 80.000 kubieke specie gaan verwijderen.
Zonder water kan je niet. Daar hoef je niet lang over na te denken. En het liefst een beetje schoon water natuurlijk. Maar dat is een hele opgave als 16 miljoen mensen onder zoveel uur in het kleinste kamertje hun ontlasting wegspoelen. Goedemorgen luisteraars, mijn naam is Jurgen Dijkstra en ik heet jullie allemaal hartelijk welkom in alweer de derde aflevering van onze korte serie over de minst bekende bestuurslaag van ons land, het Water- en Hoogheemraadschap.
Water from questionable sources has a bad odor and may be contaminated by a variety of microorganisms that may cause disease.
Als het water in onze sloten, plassen en meren enkel zou worden aangelengd met regenwater, dan hadden we hier het gelukkigste visbestand op aarde. Maar nee, alles wat de consumptiemaatschappij door onze maagdarmkanalen perst, komt via het riool uiteindelijk weer in open water. Voel daarbij wat het bedrijfsleven en de landbouw aan gif en afval produceren. In Varsseveld, niet ver van de grens, ligt de modernste waterzuiveringsinstallatie ter wereld. Vorig jaar vorstelijk geopend door zijn koninklijke hoogheid, prins Willem-Alexander van Oranje-Nassau.
Hier kunnen we een beetje zien wat het allemaal voor materiaal is, wat er dus eigenlijk via het riool wordt aangevoerd. Ja, je kijkt er al een beetje vies bij, want het is wat we met z'n allemaal produceren en wat hier allemaal aankomt. En dat moeten we dus hier vooraan al tegenhouden, want anders geeft dat problemen verderop in de installatie. Ik zal hem eens even openmaken, die machine. Dan kunnen we ook even beter kijken hoe het werkt. Normaal is het allemaal gesloten vanwege de veiligheid. Hier kunnen we zien hoe het water over een grote zeef wordt geleid. Een zeef waarin gaatjes zitten met een doorlaat van 0,8 mm. En dat houden ze in feite alle haren tegen, want ze worden van de zijkant komt het water aanstromen. En het zakt dan door die zeef heen. De haren blijven achter op die zeef en die worden verwijderd met grote borstels. Die zie je hier allemaal ronddraaien. En aan de zijkant gooit hij het dan weer over de rand in een gooitje. En die borstels worden dan daar weer schoongestreken. Dan gaan we nu verder naar buiten, naar het hart van het zuiveringsproces, waar miljoenen micro-organismen voor ons aan het werk zijn. Bij het waterschap werken 375 mensen, maar eigenlijk het zuiverende werk, dat gebeurt door heel erg veel miljoenen micro-organismen.
Tot hiertoe is het vrij traditioneel, of niet?
Dit is inderdaad een heel traditioneel proces.
Behalve dat de haren eruit worden gehaald.
Ja, dat klopt inderdaad. En dat het veel kleiner is, compacter is dan traditioneel, omdat wij de concentratie micro-organismen hier hoger hebben kunnen opvoeren. Omdat in een traditioneel proces worden die bacteriën worden weer, of die zinken naar de bodem in grote bezinktanks. En hier scheiden we ze met membranen dus. Hier zijn het membranen in de vorm van rietjes met minuscule gaatjes. De gaatjes zijn kleiner dan 1/10.000ste millimeter. En eigenlijk blijven al die deeltjes die hierin zitten, die micro-organismen, die blijven voor die gaatjes zitten. Net zoals een olifant niet door een deur kan, kunnen die bacteriën niet door die kleine gaatjes die in die membranen zitten.
Gaatjes kleiner dan de kleinste bacteriën of micro-organismen, ja, of virus?
Ja, dat klopt.
Maar er past wel water door.
Er past wel water door, ja.
Zonder water kun je niet, zonder water kun je niet. Hij niet, zij niet, ik niet.
Voor 1 januari 2005 had de basisinspanning gerealiseerd moeten zijn. Wat is dat? Begin jaren 90 hebben Europa bepaald dat wij met z'n allen te veel afvalwater produceren. Te veel, te weinig gezuiverd. De Noordzee vervuilt en hebben we afgesproken in Europees verband. We gaan naar halvering toe van de vuillast die terechtkomt in onze rivieren, sloten, water enzovoort. En uiteindelijk komt al die vuillast dan in de Noordzee terecht. Nou, daartoe zijn er een aantal taken opgeschreven. En ja, pakweg midden jaren 90 wisten alle gemeentes waar ze op 1 januari 2005 aan zouden moeten voldoen. Nou, van die op dit moment nog pakweg bijna 500 gemeentes voldoen er misschien een handvol aan die taak. En niet alle waterschappen hebben gemeentes op de juiste manier aangepakt. Meestal te vriendelijk, te hoffelijk. Van ja, we zijn een mede-overheid, weet u wel dat, enzovoort. Terwijl in tegenstelling tot bijvoorbeeld het bedrijfsleven vaak bikkelhard is aangepakt. Terecht, maar gelijke monniken, gelijke kappen. Dan hadden die anderen die vuil produceren en inmiddels riool overstorten zijn gemeentes behoorlijke vuilproducenten, ook aangepakt moeten worden. En niet met vriendelijke woorden alleen. In het begin is dat heel goed en dan moet je waarschuwen. En daarna moet je desnoods het gewoon uitvoeren en de gemeente de rekening sturen. Nou, op dat punt hebben bijna alle waterschappen een beetje te zacht, een beetje te lief. En dat leidt ertoe dat we nog lang niet aan de normen voldoen waaraan we zouden moeten voldoen. Laat staan aan de wettelijke verplichtingen.
Hij niet, zij niet, ik niet. Zonder water kun je niet.
Bij bagger denk je gelijk aan goor, vies, ba en smerig. Bij het baggerproject in de Giezen is dat niet terecht. Daar wordt de bagger in 3 jaar gedroogd en daarna als landbouwgrond gebruikt. Nee, de vuiligheid bestaat meer uit wat figuren als u en ik in het water flikkeren. En dat is behalve slecht voor mens en dier, ook funest voor de baggerzuiger.
Ja, wat we nu eigenlijk zien, dat is de kutter. Dat is eigenlijk gewoon een snijmes. Die draait heel snel rond. Tegelijkertijd zit er een zuigsysteem achter. En die zuigt dan de losgewoelde bagger naar binnen toe. Dan komt die zelf in de zuiger zelf terecht. Daar zit weer een waaier in. Die stuurt het weer door naar een zuigleiding die we achter de zuiger zien liggen. En van daaruit komt het in het baggerdepot terecht. De bagger die wordt weggehaald voor meerdere redenen. Dus de waterkwantiteit. Dus om te zorgen dat het water dus snel genoeg bij de gemalen kan komen. Voor de waterkwaliteit. Dieper water betekent gezonder water. Minder snel opwarming, vaak betere plantengroei. En voor de scheepvaart, met name recreatiescheepvaart. Nou, die moet ook enige diepgang hebben om hier te kunnen varen.
Is dat het belang van het waterschap?
Ook vaarwegbeheer is ook een belang van het waterschap. Ja, is een taak van het waterschap.
Waarom staat hij stil nou?
Ja, het probleem is in dit deel van de Giezen dat de mensen toen ze vermoedelijk nog geen kliko's hadden, het vuil in de Giezen gegooid hebben. En er zit heel veel plastic, ijzer, fietsen, van alles komen we hier tegen. En vaak verstopt dat de zuigmond van de kutterzuiger. Hier zit er echt iets in vast. Het lijkt wel een stuk ijzer. Een stuk van een dak.
Nou, van alles wat. Plastic, hout, ijzer, veel ijzer. Echt bij huizen, dat kan je een grote verschil goed zien. Als je echt bij een huis zit, of waar een boerderij gestaan of waar een boerderij staat, dan kom je echt heel veel ijzer tegen. Van hoefijzer tot plaatijzer, tot prikkeldraad, tot staaldraden. Er komt eigenlijk van alles tegen hier. De mensen komen altijd even een keer kijken. En ze vinden het wel heel zielig voor ons, dat wel. Maar hun hebben er niks in gehoord. Niemand heeft er wat in gehoord. Dat is het frappante wat. In die 15 jaar dat ik in die bagger zit, zijn er echt weinig mensen die zeggen van ja, ik heb het gedaan. Nee, niemand heeft het gedaan. Het is altijd van vroeger.
Voor het snijmes is het niet zo erg. Dat is toch een kwestie van iedere keer repareren. Maar voor de zuiger op zich is het wel een probleem. Ja, dan gaat die valse lucht zuigen. Dan komen de vibraties in het machine terecht, waardoor je dus scheurvorming en andere schade kan krijgen. Dat is al regelmatig opgetreden hier. Dus de aannemer is er niet zo blij mee.
Terug naar de wereld van membraan en micro-organismen. De ellende is dat hemelwater bijna overal gemengd wordt met de inhoud van onze blaas en darmen. En dat is een kostbare mix.
Onder deze luiking kunnen we dus de membraan... Oh, deze staat toevallig stil. Moet je de andere pakken. Hier kunnen we dus zien hoe... Vanuit onder die membranen flink belucht wordt dat die membranen helemaal in beweging blijven. Als het regent gaat er in totaal 750 kub water per uur doorheen. Nu is het mooi droog vandaag en dan is het een stuk minder. Dan gaat er maar 150 tot 200 kubieke meter water per uur doorheen. Maar dat is dus meteen een goed punt om even te zeggen van we behandelen hier dus ook alle neerslagwater. En dat is behoorlijk kostbaar. Want omdat het een relatief oud rioleringssysteem is, komt er ook het hemelwater wat van de daken komt ook in het riool terecht. In nieuwe woonwijken doen we dat niet meer. Maar in de toekomst zou het dus wel wat goedkoper zijn als we het regenwater niet meer hoeven te behandelen.
Die bacteriën die dat schoonmaakwerk doen en die membranen, zou dat niet gewoon bij iedereen thuis kunnen?
Ja, dat...
Gelijk op de pot dat je doortrekt, plat, ja. Door die membranen.
Nee, dat zou ook wel kunnen. En bijvoorbeeld in Japan gebeurt het vaak onderaan grote flatgebouwen. Hebben ze dit soort installaties staan. Om het per huishouden te doen, het kan ook wel. Je kunt in de vorm van een grote koelkast kun je ook zo'n installatie krijgen. Daar wordt ook al over nagedacht. Maar goed, we hebben hier in Nederland natuurlijk al een groot rioleringssysteem liggen met allemaal centrale leidingen naar zuiveringen toe.
Zonder dijken en regeltjes zou Nederland niet bestaan. Dat is zeker. Voor zowel de baggerspecialisten van het waterschap als de waterzuiveraars komen er bijna dagelijks nieuwe voorschriften bij. Moet het niet van de provincie, dan wordt het wel verplicht op Brussel.
In Nederland, de milieuwetgeving werpt wel aardige beperkingen op in hetgeen je aan het doen bent. De voorbereiding van een project, van een gemiddeld project, is vaak 2 tot 3 keer zo lang dan de feitelijke uitvoering.
Dat je allemaal milieueffectrapportages moet
bijvoorbeeld, of vergunningen moet hebben of onderzoeken moet doen. Ja, pas dan kan je echt aan de gang.
Zonder water kun je niet, zonder water kun je niet. Regen zonder dat het giet.
Moet je me even helpen? Kijk, we hebben te maken met regelgeving. Wij als waterschap kunnen wel denken dat we dus heel machtig zijn. Zijn we misschien ook wel in een bepaalde regio. We zijn wel afhankelijk van normstellingen en normeringen van een hoger orgaan. En dat is bijvoorbeeld een provincie of dat is het Rijk. In de toekomst wordt het zuiveringsbeheer, het schoonmaken van water, wordt steeds meer gericht op Brussel. Brussel gaat bepalen hoe schoon wij ons water moeten hebben. En stelt daarvoor ook normen.
Water is een noodzaak, zonder water ga je dood.
Net zo goed als landen als Frankrijk, nog altijd, en België, nog altijd niet dezelfde normen hanteren als wij. En ja, die vinden het toch normaal dat ze met het water ook een heleboel afval onze richting uitsturen. En daar stellen we geen prijs op. Om een voorbeeld te noemen, vanuit België stroomt de Schelde naar Zeeland. En daar zit meer dan vijf keer zoveel PCB's in dan wettelijk Europese wetgeving mag. Ik ben daar niet blij mee als waterschapsbestuurder in Zeeland. En zo zijn er legio voorbeelden te noemen, zelfs hele gekke, dat bijvoorbeeld bepaalde bestrijdingsmiddelen hier verboden zijn en in België nog vrolijk door iedereen gebruikt worden. Ja, ik vind dat dat niet kan en dat je over en weer verantwoordelijkheid moet nemen voor het water wat je geeft aan het benedengebied. Met alle inhoud van dat water daarbij.
Nou, op dit moment zijn er natuurlijk al Europese normen. En voor onszelf als waterschap zijn we strenger dan Europa. Maar binnen Europa wordt er momenteel nagedacht over de kaderrichtlijn water. Maar daar is het ook maar net aan hoe je het gebied aanmerkt. Je kunt het helemaal noemen als een natuurlijk gebied of een technisch beïnvloed gebied. En dat maakt weer hoe je die eisen moet interpreteren. En dat is nu volop in discussie in Nederland en in Europa eigenlijk. Omdat het ook allemaal een kwestie is van kosten uiteindelijk. Het moet wel betaalbaar blijven. Als wij straks allemaal een super schoon watertje hebben, maar we hebben geen geld meer om bij wijze van spreken bejaardenhuizen te bouwen, dan is het ook niet goed.
En we draaien alles de nek om. Dat lukt daar ook niet. Dus je zult naar een balans toe moeten van schoonmaken van water. Maar dat er een tendens is, laten we het dan zo afmaken die discussie, dat er een tendens is dat het water schoner moet worden dan het nu is. Dat we dat na moeten streven. Uiteraard niet tegen allerlei kosten die we maken. Maar in het redelijke, dan moeten we proberen om het water schoner te maken. Nog schoner.
Tot volgende week, luisteraars.